Goedenavond, hartelijk welkom allemaal bij de 13e les van de Romeinenstudie. Ja, Romeinen is natuurlijk een heel avontuur. Het is ook een lang boek. We gaan het niet helemaal redden om het af te krijgen. We hebben hierna nog twee lessen en dan zitten we alweer in 4 december. Dan ronden we de Romeinen voor dit jaar af. Dan blijft er natuurlijk nog een aantal hoofdstukken over. En dan spelen we met de volgende gedachte. Even een huishoudelijk mededeling. Een deel van jullie die hier zitten, die zullen in januari, februari beginnen met discipelschap 3. We zijn al bezig met de planning voor volgend jaar. Daar ben ik op voorbereiding mee bezig. In ieder geval na de zomer. Dat klinkt ver, maar het gaat snel. Dan zitten we in augustus tot december. Dan ga ik weer een grote studie voorbereiden. En dat zal gaan over de bergreden zoals het er nu naar uitziet. Dat betekent dat we qua studieruimte vrij hebben voor 10 avonden. Zo vanaf februari tot juni. En daar zal ik samen met René afzonderlijke studieonderwerpen behandelen. En die kunnen 2 of 3 avonden beslaan. Maar het lijkt me ook wel heel erg leuk om input van jullie te krijgen. Misschien dat jullie wel zeggen van ja, hartstikke leuk, maar dan weet ik nog wel wat. Dus ook voor de luisteraar, voel je vrij om ideeën aan te leveren bij mij en te zeggen, of bij René, van nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik zou altijd al willen weten, hoe zit dat nou met Israël of weet ik het, iets uit Openbaring of gewoon een onderwerp. En niet zozeer van... Zo zit het, maar ook meer beschouwend in die zin misschien van, nou, dit zijn de verschillende opvattingen. Want sommige dingen in de theologie zijn nooit helemaal zwart-wit, omdat er gewoon hele verschillende opvattingen over zijn. Voor ons natuurlijk een uitdaging, maar ja, lijkt me heel erg leuk. Als er geen onderwerpen aangedragen worden, geen nood. Er zijn onderwerpen genoeg, die allemaal aandacht willen, dus dat zijn maar voor vanavond. Vanavond gaan we het hebben over het gedeelte uit Romeinen 8, van vers 14 tot 39. En dan zitten we nog steeds in de MBV-vertaling, in het gedeelte leven door de geest. Nou, zoals jullie zien op de beamer, heb ik uit dit gedeelte 2 kernteksten gehaald. Dat is vers 23 en vers 29. Maar we gaan eerst het gedeelte met elkaar lezen. Vanaf vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, wat is in het Nederlands papa of papi, Abba, vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden, om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit haar eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd in bare zweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in de afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordeloos zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet wat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: om u worden wij dag aan na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de schriftlezing. Nou, een enorm gedeelte. In dit totale gedeelte laat Paulus zien waar we de Heilige Geest nodig hebben in ons leven. Hij spreekt van een geweldige toekomst die er als kind van God is. Wat niet wil zeggen dat er geen lijden en geen strijd in het leven is. Maar uiteindelijk spreekt dit gedeelte van een hele diepe zekerheid dat het goed gaat komen. De uiteindelijke overwinning is aan Christus. Vers 23. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. En vers 29. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren toebestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Nou, enerzijds heb je natuurlijk vers 29, we zijn voorbestemd om op Christus te gaan lijken. Hè? Dat is het doel, dat is ook wat de Geest in ons wil uitwerken, het leven door de Geest. En anderzijds is het ook nog maar een voorschot, want we zullen nooit helemaal af zijn in dit leven. En we hebben nu al met de Romeinenstudie ontdekt dat we ook nog het vlees hebben, dat af en toe ook opspeelt, dat we kunnen struikelen. En dat uiteindelijk het verlangen is dat we net als Jezus het verheerlijk lichaam zullen krijgen, aan hem gelijk. Daarin is hij ons voorgegaan. Het doel van de avond, we gaan naar die gebieden kijken waar we de Heilige Geest nodig hebben en ook de beloftes die daaromheen hangen. Het leven uit de volheid van de Geest is een belevenis, een zekerheid en moet zijn en leidt naar een geweldige toekomst. Maar pas op, christen zijn is niet zonder lijden en strijd. En uiteindelijk overwinning in Christus is een diepe, diepe zekerheid. Nou, valt er over dit gedeelte natuurlijk ontzettend veel te vertellen. Dus ik moet me enorm beperken, ook in het dictaat. Er valt veel meer over te zeggen. Voor het gedeelte voor thuis, dat missen de luisteraars dan natuurlijk, maar in... op het papier heb ik een stukje uit het Reformatorisch Dagblad met de vraag, ik heb daar laatst ook een gedeelte van uit gepreekt, kan de zondeval opnieuw plaatsvinden? En dit is een uitgebreid stuk waar dominee Hoek op ingaat, af en toe een beetje kerktaal, maar dat geeft niet. Ik wil hem jullie niet onthouden, het is een prachtig stuk en er staan hele diepe waarheden in. En twee boekentips, en die is met name gericht op de opstanding. Het feit is dat er over de opstanding is er gewoon heel veel misverstand onder kinderen van God. We hebben natuurlijk allemaal de klassieke beeldjes van dat je op een wolkje met een harp speelt. Eigenlijk de reclame spot er eigenlijk altijd een beetje mee met als je zo'n smeerkaasje neemt van Philadelphia, dan zit je een beetje te vervelen op zo'n wolkje. Er is van alles, er zijn allerlei beelden bij. Maar wat zegt de schrift nou eigenlijk echt? En hoeveel heerlijkheid doen we ons daarin tekort over wat er allemaal wel niet staat over die heerlijke toekomst? Nou, twee boeken, één van Tom Wright en één van Harmen de Vries, een Nederlander. En van harte aanbevolen. Niet altijd de makkelijkste literatuur, maar kom, op een leuke zondagmiddag, het regent, waarom niet? We gaan het hebben. In volgorde, zometeen over de leiding van Gods kinderen, de erfenis van Gods kinderen, het lijden van Gods kinderen, de toekomst van Gods kinderen, de zekerheid van Gods kinderen en de verzegeling van Gods kinderen. Nou, is toch fantastisch. Maar het zal niet meer zijn dan grasduinen, want we kunnen de avonden over volmaken. Leiding van Gods kinderen. In het gedeelte in vers 14 maakt de Heilige Geest ons bekend dat we kinderen van God zijn. Dat is wat Hij doet. Hij verzekert ons daarin. En het hele doel van Paulus is ook dat hij ons wil aansporen om te leven vanuit de Geest, om je af te stemmen op Jezus. Ik heb het vorige keer ook uitgebeeld. Gehoorzamen begint met overgave. Zeg, Heer, ik kan het niet. Heer, hier ben ik. We gaan dadelijk verder dat daar twee componenten zijn. Een passieve overgave en een actieve uitstap in geloof. Maar niet ieder kind komt tot bloei door te leven vanuit de Geest. Want eigenlijk de Romeinenbrief leert ons ook dat een mens ervoor kan kiezen om daar geen gebruik van te maken. Nou, dan is het heel belangrijk, anders schieten we heel zwaar de veroordeling in naar broeders en zusters. Dus dat de genade van God bestaat altijd uit mercy en grace. Dus als iemand tot geloof komt en de Heer in zijn leven vraagt, dan gaat dat op basis van genade de mercy kant. Dus je bent een kind van God. Blijf je hangen in het vlees, en wat kan doordat mensen heel veel ellende in hun leven hebben meegemaakt, niet in de omstandigheden zijn om, dan blijf je in die worsteling. Dan kan het zijn dat je in eigen kracht blijft doen, maar het kan ook zijn dat je het niet pakt, het leven door de Geest, waardoor je wel oprecht een kind van God bent, maar dat de vrucht van de Geest niet tot bloei gaat komen. Dat noemen we niet een vreselijke, dat is het natuurlijk wel jammer, maar het is een vleeselijke christen. Je bent eigenlijk gewoon in je denken, Romeinen 1, ben je nog steeds een mens van de wereld. Je hebt ontdekt dat je het niet kan, je bent tot geloof gekomen, maar je denken is wezenlijk niet veranderd. Je kijkt nog steeds naar deze wereld met diezelfde ogen. De Heer krijgt niet de ruimte om te zeggen, overgave niet ik, maar u wil geschieden. En dat maakt eigenlijk dat er qua vrucht er bijna geen verschil is tussen iemand in de wereld en jij. Het enige wat er aan jou kleeft is mercy. En dat weet je. Alleen het wordt wel verdraaid lastig, omdat het gevaar bestaat, en dat is wat de schrift leert, is dat je de geest kan bedroeven. En zelfs de geest kan uitdoven. Wat niet wil zeggen dat een geest er dan niet is, maar dan ben je wel in een heel ver stadium. Dan ben je dus zo wereld dat Paulus in zijn brieven schrijft van ja, hoor eens, Wat is het nou? Het wordt nou wel heel erg moeilijk. Je zegt een kind van God te zijn, maar... nou, gedraag je dan maar zoals de heidenen. En dan laat ik je maar los. Ben je wel een kind van God, maar dan moeten we je loslaten, want je bent gewoon niet te handhaven. Nou, dat is natuurlijk... ben je heel uiterst op de schaal. Maar het bedroeven, dat kan dus op een gegeven moment van ja, dat je eigenlijk dus gewoon vleeselijk blijft denken, de begeerte van de wereld. Het punt is, je doet dus geen beroep op de Heilige Geest met je nieuwe natuur, je nieuwe mens. Dus het vliegwiel wat aanhaakt op de genade, op de Heilige Geest, werkt niet. Sterker nog, je belandt in het vlees, dus je gaat vruchten van het vlees brengen. Nou, en dat moeten we... dat kunnen mensen gewoon in driedelig pak zijn en die keurig vooraan in de kerk zitten en hun hele leven er zitten, maar uiteindelijk de geest niet gegrepen hebben en zelfs af en toe nog twijfelen aan mercy, maar wel gewoon elkaar in vergaderingen de tent uit te ruzien en lopen te roddelen en weet je, dat is werken van het vlees. En dan zit je meer op het niveau van waar de Heer Jezus over heeft van nou ja, is het nou dodelijk of is het tarwe? Weet je wel, dat is heel lastig. Maar dit is nou net het punt waar Paulus van zegt, zorg nou niet dat je daarin verstrikt komt. Want de geest wil, die zegt tegen jou, je bent mijn kind. En leer dan ook in die vrijheid te gaan staan en ga leven door de geest. En dat is altijd het doel. Het doel van de apostel is altijd positief om te leven vanuit de geest. En de vrucht van de geest is de liefde. En daar heeft de wet dus niks tegen. Dat hebben we het de vorige keer over gehad. Maar het gevaar is dat je je oude ik weer staat op te graven en dat je met de blik van de wereld leeft. En dan ben je een vleeselijke christen. Nou, dat is niet wat de Heer voor ogen. Daar is hij niet van aan het kruis gegaan. Het doel is juist dat we zijn lichaam zijn en dat die liefde mag uitstralen naar elkaar. Hè? Want aan de onderlinge liefde herkent men de liefde van de Heer en ver daar naar buiten. Dus ik pak nu even een negatief aspectje bij vers 14, omdat dit ook gewoon een realiteit kan zijn. De erfenis van Gods kinderen. En dat is vers 15 tot 17b. Soms knippen we even een tekstje op. We hebben de geest niet ontvangen om als slaven te leven. We zijn kinderen van God, we zijn namelijk vrij. En even belangrijk is... Dat je moet beseffen, en dat lees je in Johannes, het eerste, in Johannes 1, vers 12 tot 13, waar de evangelist zegt, we zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Dus kinderen van God zijn uit God geboren. En in dit gedeelte, Romeinen 8... vers 15 tot 16 bevestigt dat, omdat we Abba Vader mogen zeggen. In 2 Petrus 1 vers 3 en 4, daar staat, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare en rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En omdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nou, waarom lees ik dit gedeelte van de goddelijke natuur? Dat is de luister. Ook in het gedeelte, hè, de erfenis van Gods kinderen, we hebben gelezen, bijvoorbeeld bij vers 30, hij heeft u nu al laten delen in zijn luister. Door de Heilige Geest proeven we al iets van Gods wezen, van Gods karakter. En tegelijkertijd zegt de apostel ook, natuurlijk, we kijken nog in een spiegel vol raadselen. En pas wanneer we bij de Heer Jezus zijn, zullen we onszelf kennen zoals Hij ons al die tijd heeft gekend. Maar het gaat uiteindelijk om Gods luister. In een van de brieven... staat ook wanneer we dadelijk dat verheerlijk lichaam hebben en we bij de Heer zijn, dat de Heer Jezus zijn taak volbracht heeft en dat er staat dat we allen in allen zullen zijn, dat we in God zullen zijn. Dat we delen aan Gods natuur. Niet dat we God zijn, maar we zijn zo innig met hem verbonden dat we, waardoor dus ook de zonde nooit een tweede keer zijn kans kan krijgen. Nou, als erfenis van als kind van God is dus de geest. En die geest is heel bijzonder. Eigenlijk als je het Oude Testament leest, is dit iets waar de profeten van gedroomd hebben. Als je kijkt naar de koningen die hun werk moesten doen, die konden dat alleen maar doen als op dat moment vaak maar een tijdelijke bezieling van de Heilige Geest kregen. Bijbelboekenschrijvers die zijn onder bezieling van de Heilige Geest, hebben die de woorden opgeschreven. Wel helemaal met hun persoonlijkheid en karakter. Maar het lijkt vaak dat de Heilige Geest altijd was gekoppeld aan een voorwaarde. Indien jij dit doet, dan zal ik met je zijn. En het vaak ook maar een tijdelijk karakter. Bij Simson zover dat als zijn haar eraf was, dan zei de geest, dat is nu niet. Dat is, al die voorwaarden zijn allemaal in Christus aan het kruis genageld. Aan al die voorwaarden zijn voldaan. En als erfenis heeft God het meest kostbare gegeven, zichzelf. Ingestort in jou en mijn hart. Dat is een erfenis. En tweede, doordat we dus ook kinderen van God zijn, hebben we ook recht. Hebben we niet verdiend, dat is grace. Ik ga nu iets krijgen wat ik helemaal niet verdiend heb. Jezus droeg wat ik wel verdiend had, de straf. En de grace kant is dat ik nu ook iets ga krijgen wat ik helemaal niet verdiend heb. En dat zijn dat we erfgenamen zijn van God. Nou, daar zit dus een heel scala van dingen in die je ook bij Abraham zag in het leven. Maar wel altijd in het aardse leven als het gaat om gezondheid, materieel bezit. Wel in een gebroken wereld. Maar het belangrijkste is dat we erfgenamen van God zijn. En dat we nu al van die heerlijkheid van God mogen ervaren in ons leven. Dan zou je zeggen, zit ik dan thuis op mijn harpje te spelen en denk ik er een wolkje bij? Nee. Het gaat ook hierin om de liefde van God. En die liefde van God is niet zomaar dat je geliefd bent, maar dat is liefde dat zijn weg gaat zoeken als een zuur door alles heen vreet. In alle gebieden van je leven mag je ontdekken dat Gods hand daar wil zijn. Het voorrecht is dat God wil komen in jouw problemen. God komt in jouw geluk. God is op alle gebieden van je leven is die actief. En hoe ontvang je die erfenis, hoe pak je dat nou uit? Daar zitten eigenlijk twee kanten aan. Een passieve kant, heb ik het genoemd, en een actieve kant. De voorwaarde om iets te kunnen ontvangen is dat je je handen opent. En dat je overgave, dat je knielt en zegt, Heer, hier ben ik. Een kind van God, het kenmerk van een kind van God is dat passieve houding naar de Heer. Ik ben uw kind en ik heb u nodig. Heer, doe uw werk in mij. Dat is de houding die de Heer Jezus had. Vader, wat bent u nu aan het doen, zodat ik dat ook kan doen? Dat is feitelijk wat we zeggen. We komen met lege handen, we geven ons over en we openen ons hart voor het woord van geloof. Pardon, ik heb even een hoest aan. We komen met lege handen, we geven ons over en openen ons hart voor het woord van geloof. Want wat is geloof? Geloof is vertrouwen. Geloof wordt soms gebruikt als een soort magisch woord of iets, een pakketje wat je kan bezitten. Als je maar genoeg geloof hebt, dan kan je bergen verzetten. En dat wordt soms als een maatlat voor waar christen zijn neergezet. En als je niet genoeg geloof hebt, oh wee. Maar dat is geloof helemaal niet. Geloof is dat je in overgave de Vader leert vertrouwen dat hij in je leven komt. En dat de Heilige Geest de ruimte krijgt door het woord, altijd door het woord. Het woord weegt zwaarder dan mijn woorden die ik hier sta te spreken. Want die moeten getoetst worden aan het woord. Dus als mensen zich een profeet noemen of wat dan ook, de toetsing is het woord, daar staat er ook bij, door het woord. En dat het woord gaat leven en dat Gods hoop en zekerheid erin komt en het vertrouwen dat God gaat doen wat hij zegt voor jouw leven. En de actieve kant is dan, we pakken met lege handen beet wat ons beloofd is en passen het toe door een daad van gehoorzaamheid. Petrus ziet Jezus over het water wandelen. Hij denkt, ja, maar dat kan helemaal niet. Hè, zie ik dat goed? Hij denkt dat het een spook is. En de Heer, hij stelt zich ervoor open. Van Heer, bent u dat? Ja, ik ben het. Wees niet bevreesd. Er ontstaat geloof. Geloof is vertrouwen. Er ontstaat in een relatie. Ik denk, ja, wacht eens even. Hij staat er echt. En hij zegt, kom. Van passief gaat Petrus naar actief. Hij klimt uit woord. Ja, als hij het zegt, hij staat er ook. Hij komt uit van boord en hij loopt over de golven naar Jezus toe. En dan krijg je het punt waar we dan Jezus of Petrus zo vaak op weg zetten. Van, ah, niet genoeg vertrouwen, want hij keek naar de golven en hij zakte erdoor. Maar dat is een beetje wat geloof doet. Dus het lijkt heel passief als kind van God, dat je knielt naar de Heer en hem in je hart en het woord leest en zegt, Heilige Geest, wilt u in mijn leven komen en een woord van geloof geven en dat God laat zien, hè, het fundament van genade, ja, maar jij, die bevestigt, jij bent maar een kind, je bent een kind van God. En deze beloftes die hier staan zijn ja en amen. En op het moment dat je gaat openstellen voor de Heer, dan komen we niet gelijk met ons hele verlanglijstje, maar we stellen ons hart open, we bidden en dan heb je natuurlijk een periode dat we God gaan grootmaken en dat is wel moeilijk genoeg om te lofprijzen en te aanbidden. Om God de plek te geven die hem toekomt en dan gaat het borrelen in je hart. Dan komen er mensen voor je aan wie je niet gedacht hebt. En denk je, ja die, dan ga je ze voorbidden, ga je ze zegenen. En dan gaat geloof komen. Zou de Heer willen dat ik, misschien moet ik Truusje of Jantje maar eens bellen. Of ja, wat zal hij wel niet zeggen, je kent dat wel. Van ja, dat is ook raar, maanden niks van me gehoord, dan zou ik nou in één keer op... Ik maak het nu gewoon even heel praktisch. Maar dan zeg je, ja nee, maar de Heer, die heeft een woord voor die of die. Ik pas het gewoon toe. En Heer, ik geef het over aan u. U geeft mij het verlangen. Hè? Want God is niet een vader die zegt van, eens even kijken. Je bent dol op voetbal? Mooi, dan ga je naar ballet. En je wilt timmerman worden? Mooi, zendeling in Nigeria. Helemaal, hartstikke idee. Dan heb ik je te pakken. Ik bedoel, zo werkt het niet. Ook uiteindelijk is het verlangen van de Heer, mag ook jouw verlangen worden in jouw gebieden waar de Heer jou de gaven en talenten heeft gegeven. En dan mogen we uitstappen. In gehoorzaamheid en in het vertrouwen dat we een vader hebben die met ons voorziet in wat we moeten zeggen, in wat we moeten doen. En daarin zijn we erfgenaam en daarin mogen we alles wat de Heer gegeven heeft, zijn zoon, mogen gaan uitpakken voor onszelf en voor onze naasten. En dan word je een brief van Christus, dan ben je een geur van Christus. En dan deel je dus liefde uit. Maar het heeft een houdbaarheidsdatum van een dag. De vrucht van de geest is manna. Geduld en vreugde krijg je niet voor 3 maanden mee. We leven met de dag. Dus het is een houding van een kind van God. Dus de erfenis dat we de zekerheid hebben van Gods kant. Hij wil, altijd. En als wij verzaken, verzaken we. Maar op het moment dat we weer onze knieën buigen, zeggen Heer, hier ben ik. Hij is er, altijd. En ook al zijn wij er niet, hij is er, altijd. Dat is de erfenis. Is dat duidelijk? Of ben ik onvolledig? Zijn er vragen tot zover? Dan hebben we het lijden van Gods kinderen. Ik besef dat ik onderwijl door de tekst met 7 mijlslaarzen gaat. Het lijden van Gods kinderen. Nou, dat kan enerzijds natuurlijk een gevolg zijn van het kind zijn van God. Er zijn legio landen waarin je, als je gewoon zegt, ja, ik geloof in een God van liefde en ik geloof dat Jezus zijn zoon is. Oh ja? Gulag, huppatee, opsluiten die hap, stokslagen. Er zijn natuurlijk culturen die heel familiair zijn, waarbij de keuze eigenlijk bepaald wordt door de familie. Hè? En dat was vroeger ook. Kwam je uit een katholiek nest? Ja, dan ben je al een katholiek, klaar, ben gedoopt. Maar een levende relatie, een relatie met God. Nou, hè, dat is ook natuurlijk in de moslimcultuur. In al dat soort landen is nog veel patriarchaal. Dus de keuze die ooit gemaakt is, die is ook voor jou gemaakt. En als jij dan een andere keuze maakt, nou, dat is best lastig. Nou, er is ook veel vervolging. Wij hebben daar in een zekere zin lijfelijk minder last van. Geestelijk hebben we er heel veel last van. Want onze kinderen wordt gewoon ingeprent van, ja hoor eens, je stamt van de apen af, je bent een toevalsproduct. En als iets kan, dan moet het kunnen. En als je iets leuk vindt, moet je het vooral doen. Zorg even dat een ander er geen last van hebt. Dus ook op ethisch vlak hebben wij daar natuurlijk best wel last van. En je zal maar net een ambtenaar zijn die bepaalde dingen weigert. Ben je in een keer weigerambtenaar? Iedereen mag zijn eigen mening hebben, behalve als je afwijkend bent van de goede gemeente. Kerken hebben er ook aan meegedaan hoor. Ik bedoel, ook wij kunnen er wat van. Helaas. Maar die kant van het lijden voor het getuigenis, en zeker mensen die in de frontlinie staan, die kunnen dat lijfelijk vinden. Wij kunnen dat ook lijfelijk vinden op je werk. Je kan gepest worden of weet ik het wat. En tegelijkertijd is er ook lijden van deze tijd. Want lijden in die zin is natuurlijk meer dan vervolging. Het is gewoon de gebrokenheid. Ook al gaat het jou helemaal voor de wind, maar als je gewoon de ellende van een ander ziet, dan wordt het blij zijn alweer een stuk minder. Er is gewoon zoveel gebrokenheid. Het is voor een kind van God, ik denk dat jullie dat ook wel kennen, soms zo verdrietig om te zien hoe mensen lopen te tobben in hun leven. En een puinhoop van maken. Dat je denkt, jongen, het kan zo eenvoudig anders. Maar een mens heeft een vrije wil en maakt keuzes. Nou, ook dat is lijden. Je kan het moment hebben dat je als ouders, dat uiteindelijk je kinderen andere keuzes maken, op wat voor terreinen van het leven ook. Dat kan lijden zijn. Of je partner maakt een andere keuze. Uiteindelijk, je denkt dat je samen oploopt, uiteindelijk maakt een andere keus. Het is lijden. Gebrokenheid, we vragen er niet om, maar het is er wel. En daar hebben we als kind van God mee te dealen. Maar wat een troost. Er wordt wat afgezucht in Gods koninkrijk. En we stikken natuurlijk bij de Bijbel in van boekjes van overwinnend leven. En allemaal eigenlijk altijd een beetje het beeld van als kind van God. Ja, je staat nu hier, maar je had nog toch wel hier moeten zijn. En natuurlijk is de ideale situatie. Maar het woord leert dat er momenten in ons leven kunnen zijn we gewoon niet weten wat we moeten bidden. Dat we eigenlijk gewoon murm geslagen zijn. En ik denk dat we die situaties, bij verlies. Ja, je weet, je bent een kind van God, maar de pijn en verdriet komt zo hard binnen dat je het eigenlijk niet meer weet. En dat je eigenlijk zit en eigenlijk zegt, nou, ik weet het gewoon even helemaal niet meer. Dan is er een liefdevolle vader die zijn geest aan het werk zet. De geest weet gewoon wat de vader wil en de vader weet wat de geest. Dat is een 1-2'tje en die nemen het over. Dat is zoiets fantastisch. Die neemt het over. En die gaat voor ons bidden en pleiten. Het zuchten, dat is eigenlijk het onuitsprekelijke verlangen. En het besef, ja, misschien is het ook wel zoiets als de heilige onder de troon van God. Die zeggen, Heer, hoe lang nog? Ook dat is ook een stuk zuchten wat er is. Dat lees je in Openbaring. Maar ik vind het een enorme troost dat de geest, dat als wij het niet meer kunnen, om wat voor reden ook. Ik weet niet of je het kent. Ik heb momenten in mijn leven gehad dat je door vermoeite, weet ik van wat, dat ik op een gegeven moment ontdek, 's nachts, dat ik in een soort sluimerstand ben, dat ik ontdek dat ik toch wakker ben en dat ik gewoon lig te bidden. Ik weet niet of je dat kent, maar het is niet dat je het chronisch viert, maar dat een moment hebt dat je ligt te bidden. Dus je denkt, ik ben nu aan het communiceren met de Heer. En op een gegeven moment word je wakker, ik denk dat je dan even bewust bent wat de geest gewoon al aan het doen is. Want ook bidden is genade. Het is natuurlijk heel moeilijk om voor te stellen dat de Heilige Geest zowel het willen en het werken in ons wil laten uitwerken. Dat is een mysterie. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Want anders zou het wel heel erg op ons aankomen. Neem niet weg dat we natuurlijk gewoon verantwoording hebben. En vooral moeten bidden om verlangen. Hè, dat is dat dagelijkse overgave. Om ook in gebed verlangend zijn naar wat de Heer gaat doen. Want de Heer wil heel veel doen. En nou, daar hebben we vorige keer over gehad. Hè, van verloren zoon naar vader zijn. We mogen papa's zijn voor deze wereld. Dat als mensen binnenkomen met pijn en verdriet, dat we als een papa mogen komen. Kom maar, eens lekker even uithalen. Het is goed. En dan gaan we niet over alleen, maar gewoon lekker even uithalen. Gewoon, het is gewoon goed. Het is goed bij de vader. Mag je lekker op schoot uithalen. Als de vrouw is natuurlijk bij een vrouw, dat ga ik niet doen. Maar hè? Lekker uithuilen, gewoon zoals een vader. Nieuwe kleren, joh, even wassen, even lekker wat eten. Vind ik altijd zo mooi als Elia op de berg Karmel het vuur uit de hemel hebt staan preken. En daarna een naar woord hoort, er waarde aan hecht, depressief in de woestijn zit. Dan zie je gewoon, dan komt gewoon de Heilige Geest. En dan bij monden van een engel. En die komt zo knul, lukt het niet. Nou, we gaan even lekker eten hier, lekker een broodje. Zo. En niet negeren dat er een probleem is, maar wel weer aanspreken als erfgenaam, als kind van God. Zo, knul. Maar we gaan wel die kant op. En dat vind ik mooi. Dat God die verzaakt niet van zijn kant. Even voedsel sterken. Ja, het is naar en hij heeft snode plannen, weet ik, tranen afwissen. Lekker eten. Zo, ben je weer op krachten? Mooi. Nou, dan mag je nu die kant op gaan. Ondertussen wapperen de handjes wel. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi. En zo is de geest. Die gaat dat gewoon doen. Dwars door lijden heen. En de vreugde die er natuurlijk in zit in dit hele stuk is de zekerheid die Paulus uitspreekt. Hij gaat ons daar brengen. We zijn natuurlijk helemaal niet dagelijks mee bezig over een verheerlijk lichaam of iets. We kunnen daar misschien heel weinig bij voorstellen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat we bij Jezus zijn. We roepen, we gaan naar de hemel, maar we gaan naar de Heer. Gewoon bij de Heer zelf, daar is het goed. En die creatieve Heer die deze hemel en aarde bedacht heeft, die heeft zoveel meer moois waar we nog van kunnen gaan genieten en doen. Maar ja, dat is natuurlijk een enorme troost. En zeker voor die broeders en zussen van ons die het soms zo zwaar voor de kiezen hebben. Laat dit een troost zijn. Want we hebben allemaal verschillende kruizen. We hebben allemaal verschillende breedte van schouders. Ik zie soms broeders en zussen stoppen. Dat ik denk, zo. Dan blijft het niet op mijn schouder liggen, want ik zou het niet weten. We kunnen niks dragen van onszelf, want het is, ook dat is genade. Die toekomst. De toekomst van Gods kinderen, vers 23 tot 30, in vogelvlucht. Paulus spreekt van een heerlijke toekomst. De verheerlijking van ons lichaam, we krijgen een opstandingslichaam en toch leven we nu in de gebrokenheid. We hebben net gezien dat de Heilige Geest een voorschot is. En die geest weet wat er in ons hart omgaat. De Vader kent de bedoelingen van de geest. Hij bidt met ons mee, er is gemeenschap en liefde en er is een goede afloop. Nou, wat Paulus over die toekomst beschrijft, dat is iets wat wij natuurlijk nog niet kunnen zien. Dat is ook het gedeelte van, ja, dat is een hoop. En als je het al helemaal voor je ziet, ja, dan is er geen hoop meer. Nou, dat klinkt natuurlijk altijd een beetje, is dat dan dat hengeltje met dat worteltje, een beetje jezelf voor de mal houden? Nee. Dat is niet de Griekse taal die Paulus gebruikt. De Griekse woorden die Paulus hier gebruikt, is een bepaalde zekerheid die enorm stellig is. En Paulus kan ook stellig zijn, omdat ik vroeg me zo af terwijl ik dat stuk las, van hoe weet Paulus dat de geest al die activiteiten achter ons met de Vader doet, hè, in een kind van God. Nou ja, Paulus heeft natuurlijk ook in een van zijn brieven geschreven dat een zeker man, nou waarschijnlijk de manier van schrijven is eigenlijk zodanig, dat moet Paulus zelf al geweest zijn, dat hij niet wist of het in het vlees was of in de geest, maar de Heer heeft Paulus meegenomen in de hemelse heerlijkheid. En Paulus heeft er dingen gezien. Die zijn gewoon niet in menselijke woorden uit te drukken. Dat zie je al in het boek Openbaring. Zo'n drama om te lezen natuurlijk. Van ja, ik zag als een vuur, als een. Hè, het is het niet, maar ja, als ik het zou moeten benoemen, dan lijkt het zo. Paulus is daar geweest. En waarschijnlijk heeft hij deze heerlijkheid van God, heeft hij daar gezien. Want de woorden die hij gebruikt zijn echt van een enorme stelligheid. Die geest, en dat is natuurlijk ook openbaring, want Het woord openbaart het. Maar Paulus is er waarschijnlijk getuige van geweest. Onze bestemming staat vast. Jezus is ons daarin voorgegaan. Dat is onze zekerheid. En natuurlijk dat we kinderen van God zijn. Dat is ook de zekerheid. Die mercy pakt niemand je af. Nou, dan moet anders het spanningsveld tussen heel erg in het vlees leven, komt dan wel op het punt van, ja, was je er wel helemaal bij toen je zei, ik heb de Heer in mijn leven gevraagd. Weet je, dat is wel zo'n uiterste grens. Nou ja, dat moet maar aan de Heer overlaten. Ik ga ervan uit als iemand de Heer in zijn leven vraagt en gedoopt is, dat hij een kind van God is. Dat wil ik ook. Wil ik ook niet anders zien. Dat is voor mij gewoon een kind van God. En dan kan iemand nog steeds vleeselijk leven, of dat van de geest, en dan denk ik nog altijd, nog niet. Dat gaat dan nog komen, daar hebben we hoop en daar bidden we voor. Maar, dus we gaan ervan uit dat je een kind van God bent. Dat is wel eens de discussie die je hebt, eens gered, altijd gered, of kan je van je geloof afvallen? Nou, ik vind dat een hele moeilijke discussie. Die ga ik liever niet aan, want ik weet het niet zo goed. Dat laat ik maar aan de Heer over. Ik zit liefst iedereen maar als tarwe. He? In de gemeente is iedereen van mij tarwe. En nou ja, aan het eind van de rit, dat is dan maar zaak, maar zo staan we erin. En we zijn door genade vrijgesproken. Dat is zo belangrijk. En dat is natuurlijk herhaling van zetten, hè? Want Paulus doet niets anders dan het er bijna inslaan. Van jongens, onthoud nou, dit is wat de Geest doet. We zijn een kind van God. Laat je niet wijsmaken. En waarom onderstreept hij dat nou? Omdat de boze niet veel wapens meer heeft. We hebben het natuurlijk laatst met de groeigroep centraal gehad. Hij heeft geen toegang meer voor Gods troon om kinderen van God te beschuldigen. Onze wapenrusting is ook niet dat we een wapenrusting moeten hebben als wij bij de troon van God zijn. Maar omdat wij als slachtvee in een gebroken wereld rondlopen. Onze wapenrusting is voor deze gebroken wereld. En die boze valt ons aan in de gebrokenheid. Dus die schiet brandende pijlen af. En pijlen op je denken. Want daar hebben we het meerdere keren over gehad. Je denken bepaalt je woorden. Je woorden bepalen je daden. En je daden bepalen uiteindelijk je levenspatroon. Dus als de boze een leugen zaait in je denken. Dat je denkt van ja, kind van God. Ja, wie ben ik nou? Ik snap heel veel dingen niet. Zie je wel, ik ben stom. Of ik doe dat helemaal niet. Zie je wel, ik ben onhandig. En dan heb je ook nog eens een beetje een groep in mensen om je heen. Die kunnen dat nog wel eens beamen. En die hebben dan heel liefkozend. Ach, kleine klunsie van me. Weet je wel, maar ja, ondertussen. Hè, je bent mijn lieve dikkertje. Maar ondertussen, we zaaien het wel. Het is allemaal met liefde bedoeld. Maar hoeveel mensen gaan niet gebukt onder al die lieve schattige opmerkingen. Maar krijgen wel een etiket opgeplakt. Dommoortje, papa's knurfje. Ik kan het allemaal niet zo goed. Mijn lieve linkerhandje, mijn dikkertje. Maar dat gaat allemaal wel in het kopje in. En de boze schiet daar zijn brandende pijlen op. En je gaat erop kouwen. Je denkt, ja, laat ik heel eerlijk zijn. Ik geef een kans toe. En dan ga je het bevestigen. Je gaat die leugens ga je bevestigen. Je gaat het ook uitspreken op een gegeven moment. Je gaat je verontschuldigen. Ja, ik ben tenslotte ook maar een domoor, weet je wel. Ja, lachen. Maar je gaat kapot van binnen. En je gaat gebukt. En weet je wat je kwijt bent? Vrijheid. Vrijheid. En je bent weer slaaf. En je gaat weer leven naar het vlees. En je denkt, ja. En dat is dus nooit, en dan nooit de stem van God. De Heilige Geest bevestigt aan jouw geest, altijd naar je nieuwe natuur. Jij bent een kind van God. Je bent geliefd, je bent bemind en je bent gewild door de Vader. Van eeuwigheid af. En in jou zie ik Jezus. En ja, je hebt nu je diploma. En ja, dingen zijn nog niet helemaal op orde. Maar ik wil dat je gaat leren om de Heer iedere dag. En dan zal je zien, doordat je mij binnenlaat. En dat je vertrouwen in me gaat krijgen. En dat je voorzichtig iemand gaat groeten. En dat die ander voorzichtig terug gaat groeten. Dan ontstaat een gesprek. Dan gaat de liefde komen. De vrucht. Er ontstaat geduld. Er ontstaat wijsheid, inzicht. Al die dingen gaan groeien. Doordat je begint met passiviteit. Vanuit geloof, vanuit vertrouwen, vanuit liefde. Hè? Want liefde jaagt de angst weg. Dat je vertrouwen krijgt in papa. En dat je opgestaan en denkt, nou, ik ga het gewoon doen. kan ik wat voor je doen? Weet je, in plaats van, lukt het? Weet je, er ontstaat langzaam karaktervorming. God gaat gewoon aan je werken. En dat is levenslang. Dat is dat bordje die we om ons nek hangen, volbracht werk in uitvoering. Maar dat is wat de Heer wil doen. En dan mogen we struikelen, hebben we een voorspraak, niet om in te blijven hangen. Hè? Hebben we gezegd, in het verticale vlak zijn we kind van God, maar in het horizontale vlak dienen we naar elkaar uit te spreken. Sorry, ik heb je beledigd. Had ik niet moeten doen. Wil je me vergeven? Ik heb je gekwetst, ik heb je echt gekwetst. En tuurlijk, dan ben ik nog steeds mercy, kind van God. Maar de Heer wil leren dat we ook daarin lijken op Jezus. En dan mogen we daarin in groeien. Maar dit zijn van die fundamentele dingen die Paulus erin slijpt. Je bent een kind van God. Als hij een brief schrijft, dit gebeurt er aan misstanden in de gemeente. Maar gelukkig, jullie zijn een kind van God. En ga dan ook leven. Neem dan die vrijheid. Laat je niet weer een slavenjuk opleggen. We zijn geroepen tot het geloof in Jezus. En dat is vertrouwen in Jezus. Leven vanuit Jezus. Jezus ademen. Jezus denken. Niet vanuit brainwash, maar zodat je ware ik helemaal Jezus mag uitstralen, uitademen. En dat staat onder het kopje toekomst. Want dat is natuurlijk niet morgen af. Dat gaat door, dat gaat zelfs in de eeuwigheid in een zekere mate door. Als we bij de Heer zijn, ik heb het in een van de stukjes ook geschreven, dat de Heer ons leven doorneemt, ook vanuit genade. En wat stro is verbrand. En dat we beloningen krijgen en dat we daarin elkaar, nou ja, weet ik wat dan nog allemaal mogelijk is. Maar we zijn geroepen tot leven in Jezus. De zekerheid. De zekerheid van Gods kinderen. Bespreekt Paulus eigenlijk door het stellen van vragen. Die vind je in vers 31 en 39. Hij heeft natuurlijk een hele opsomming, een hele pleidooi gehouden. En hij zegt ook eigenlijk, in vers 31, wat moeten wij hier verder over zeggen? En dan gaat het in de vraagvorm. Wat moet er eigenlijk nog gezegd worden? Alles ligt namelijk al vast. We hebben vrede met God, dat lazen we in Romeinen 5 vers 1 al. We leven onder een nieuwe Heer, dat is Romeinen 6 vers 17. En de Geest vormt en helpt ons, Romeinen 8 vers 11. Dus wat moet Paulus nog zeggen? Het is gewoon volbracht. Dit is wis en waarachtig. De wereld ligt nog in verloren in schuld en heeft nog het wereldse denken. Maar wij mogen leven door de Geest. Alles ligt daarin vast. Alle dingen zijn gereed, zou ik bijna zeggen. En ja, wie kan er dan eigenlijk nog tegen ons zijn? De aanklager kan er niet meer komen. En God spreekt ons vrij. Ja, over dat ene zinnetje, dan zou ik al 10 preken kunnen hebben. Hoe snel, ik zei het net al, hoe snel wordt dit van ons? Omdat een van de dingen van Satan altijd is om God in twijfel te trekken. Heeft God je wel vrijgesproken? Je moet toch goede daden doen? Je moet toch, en dan gaat hij, hè? En dan ga je ermee aan de haal. En natuurlijk is zelfreflectie om te groeien, om te denken van, heb ik het goed? Dat is natuurlijk gezond, hè? Je hebt je geweten, maar wel met de Geest. Hè? David was al zo slim om in de psalm te zeggen, Heer, doorgrond gij of er in mij nog een heilloze weg is. Want het vrome navelstaren om jezelf helemaal uit te pluizen, dan ben je met een achterdeurtje weer helemaal vrolijk met jezelf bezig. Maar als je dus de Heer in je iedere dag uitnodigt, Heer, zijn er nog, ik heb nog wel eens zo tegen het ochtend wakker worden dat ik helder denk, zo, dat heb ik gisteren niet goed gedaan. En dat ik denk, hé, dit moet ik dus anders doen. Hier zit ik op een verkeerd spoor. Nou, dat is natuurlijk alleen maar gezond. Dan ook de vraag, zal God niet alles schenken? Vers 32. God heeft ons met en in zijn Zoon alles gegeven. Alles. Van eeuwig leven tot de bron van liefde. Op allerlei terreinen. En natuurlijk, nu nog wel dwars door gebrokenheid heen. Hè, dat is dat V-Day en D-Day. De Decision Day is geweest, hè, de landing op Normandië, maar het duurde nog een paar jaar voordat de Victoria Day was. Nou, zo is het ook. De Heer heeft alles gegeven, wij mogen daar nu al aan van proeven. We hebben nu al, dat we van die hemelse heerlijkheid, hè, als we een lofprijs en bidding, als je God groot maakt, kunnen de momenten overvallen. Je denkt van wauw, hemel op aarde. Of als een gebedsverhoring. Maar ja, af en toe mixt dat ook wel met pijn en verdriet. Voelen we ook de aanwezigheid van de Heer, maar het is toch net even rotter. Je beleeft de omgang met de Heer liever op een bruiloft te Kana dan, hè, dan bij het graf van Lazarus. Dus zal God niet alles schenken? Ja, God heeft alles geschonken. God heeft het beste met ons voor. En wie zal ons veroordelen? Jezus pleit voor ons. De liefde zelf waakt over ons. Hè, wie kan er tegen ons zijn? Wie zal ons veroordelen? Wat zal ons scheiden? Levensbedreigende machten kunnen ons niet scheiden van de liefde van Christus. Let wel, er staat niet onze liefde voor Christus. Want als het erop aankomt, ben ik de grootste scheiterd. Als hier nu een soldaat binnenkomt met een machinegeweer, ik lap jullie er allemaal bij waarschijnlijk. En ik vertel ook nog waar de kinderen zitten. Snap je? Van mijzelf ben ik niet de held. Daar moet ik niet van hebben. Dan moet ik wel heel veel genade krijgen. Of als je wel eens leest van martelpraktijken, dat je nagels uitdrukt. Ik moet er niet aan denken. Dan ben ik gewoon een enorme bangerd. Maar Jezus verzaakt niet. Toen Petrus hem verloochende, zocht hij hem op als een liefdevolle vader. Petrus, hou je van me? Nou, je hebt hem net verraden. Ik zou me zelf heel ongemakkelijk voelen met schaamrood op de kaken. Heer, u weet het. Nou, wat er ook in het leven is, aan boosheid, aan stormen in ons leven, die kunnen vreselijk zijn. Hè, er kunnen tornado's, net als dat je in Amerika, daar kunnen mensen, je kan geliefden kwijtraken. Maar God is erbij. Dit is Gods naam. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Altijd. Hij is de trooster, hij is degene die vreugt. En herstel, de Heer is erbij. Niets kan ons uiteindelijk van die liefde van God aftrekken. Nou, als dat geen zekerheid is. En het laatste punt, de verzegeling van Gods kinderen. Vers 38, 39. God zwoer bij zichzelf dat hij zijn belofte na zal komen. En dit is een heel belangrijke, die lees je ook in de Johannesbrieven. God is liefde. Hij kan ons als kind niet liefhebben. De Geest verzekert dit ons. Dit gebruik ik vaak ook in gesprekken die ik met mensen heb die moeite hebben om eigen liefde te pakken. Die met minderwaardigheid worstelen. Dus ja, maar het woord van God, God is liefde. En de Heilige Geest, als jij de Heer in je leven vraagt, ben kind van God. Onze hemelse Vader kan zijn kind niet lief hebben. Hij heeft je altijd lief. Ook als we verzaken, ook als we in het vlees liggen te rommelen. God heeft je lief. Omdat de liefde van God niet een opsomming van daden zijn, maar Gods daden zijn een gevolg van zijn wezen. Zijn wezen is liefde. Dus er kan geen moment komen, nu al in dit leven, dat God zegt, ja, ik ben met je op weg gegaan, maar nou kan ik je niet meer lief hebben. Nou ben je te ver gegaan. Nooit. Maar God kan wel vanuit liefde, een Bijbels woord, tuchtigen. Maar dat is dus om je weer niet in de problemen te laten zitten, maar om je eruit te halen. Hè? Dat is zijn ongeacht stormen van het leven, maar altijd vanuit liefde. Je bent zijn geliefde kind. En in Romeinen 9 gaat Paulus dit verder uitwerken. En is de vraag eigenlijk om met elkaar, hoe ervaar je het lijden in deze gebroken wereld? Vind je troost in het zuchten? Ik heb maar even aspecten uitgepakt. Als er wat anders is, voel je natuurlijk ook vrij om daar met elkaar over te hebben. Maar dit is natuurlijk ook een hele reële. Niet om in te blijven hangen, want uiteindelijk wil de Geest ons ook tot vreugde brengen, hè, ongeacht de omstandigheden. Was dit gedeelte duidelijk? Want het is een enorm kolossaal stuk. Al hoestend en kuchtend heb ik me doorheen geworsteld, besef ik. Zijn er nog vragen? Voel je vrij om ze te stellen. dan voor de luisteraars thuis, denk nog na over een onderwerp waar eventueel een studie over gegeven kan worden door René of mij. We horen het graag.